U luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven aan de hand van meegebrachte muziek. En mijn gast vandaag, ja, van neuroloog naar opera-librettist. Hij maakte deze opmerkelijke stap. Na zijn loopbaan als neuroloog stortte hij zich op het schrijven van teksten voor theater. Morgenavond, na de herdenking op de Dam, gaat zijn opera Het Ware Geweld in première. Olaf Mulder, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Morgen de première, wat voor gevoel geeft dat?
Nou, natuurlijk spanning en première zenuwen. Zeker gezien het feit dat wij met deze opera al bijna 10 jaar bezig zijn. Hij is al 10 jaar eigenlijk in principe klaar. Maar het was zo'n groot product dat we dat niet konden wegzetten, zoals dat heet. De componist René Samson heeft het bewerkt tot een kamerversie. Ook dat bleek moeilijk. Maar morgenavond gaat dan de kameropera-versie in semi-concertante vorm in première. Wel heel spannend, maar ook niet alleen maar muzikaal, maar ook visueel zal het een hele spannende avontuur worden.
Maar als je daar zo lang al mee bezig bent, zo lang naartoe leeft, dat je zegt nu eigenlijk, ja, het wordt wel spannend, maar dat moet dan toch een soort van hoogtepunt in de afgelopen 10 jaar worden?
Ja, maar gelukkig valt er zoveel te doen en dat is zo vermoeiend dat die spanning verdwijnt een beetje achter alle zaakjes die je regelen moet. Gelukkig, ja. Maar.
Moeten er nog veel dingen gebeuren vanmorgen?
Nee, niet zo heel veel. We hebben het voordeel dat de voorstellingen bijna uitverkocht zijn. Ze zijn via de site, zijn er ook eigenlijk geen kaarten meer te krijgen behalve voor 12 mei. Maar we hopen dat als er een paar mensen niet komen opdagen, dat we dan een paar stoeltjes bij kunnen zetten voor de mensen die het op het laatste moment toch graag willen zien.
Ja, ja. Ik heb begrepen dat aan de basis van deze opera onder andere een jeugdherinnering ligt.
Ja, de basis is gevestigd in een filmpje dat ik zag eind 90er jaren, dus niet in mijn jeugd, waarin Roland Freisler, een soort waanzinnige advocaat van de duivel, het bloedtribunaal, het Volksgerechtshof voorzat en de aanslagplegers op Hitler berechtte. Met geweldig veel geschreeuw en gekrijs. Zodanig dat de film, de propagandafilm die daarover gemaakt werd door Jozef Goebbels, de minister van voorlichting in Nazi-Duitsland, verboden werd. De film is terechtgekomen toch ergens anders en daar zijn opnames van gemaakt. Dat zag ik en ik was op een vreemde, haast akelige manier gefascineerd door de duivelse in die man. En die man die sprak en krijste op een haast minimal music-achtige manier. Achter elkaar, steeds weer herhalend, hallucinerend. En ik was natuurlijk verbijsterd en dacht van, dit is een soort opera, maar dan opera uit de hel. Omdat ik altijd al geboeid ben geweest door de duistere kanten van de menselijke geest, besloot ik daar een opera van te maken. En in de loop van het proces, wat dus een paar jaar duurde, kwamen ook bij mij jeugdherinneringen op die ik inderdaad daarmee verwerkt heb. Maar de basis is dus dat zien van die televisiefilm in 1999.
Want wat gebeurde er dan? Je zag dat. Je zegt het is bijna hallucinerend, dat filmpje. Maar dan heb je nog niet direct een idee voor een opera in je hoofd.
Nee, maar ik had al wel een opera geschreven, dat wil zeggen een oratorium van Händel, bewerkt van oratorium tot opera. En dat gaat ook over de verleidingskracht van de muziek. Muziek kan ons vervoeren, maar kan ons ook letterlijk wegvoeren. Neem bijvoorbeeld marsmuziek, dat is door de eeuwen heen gebruikt om soldaten dingen te laten doen die voor hun gezondheid bepaald niet erg goed waren. Maar ze werden meegesleept door die muziek en stortten zich vervolgens in de kogelregen. Händel heeft dat verwoord en verklankt in dat Alexander's Feast, in een aria waarbij iemand, Timotheus, aan Alexander de Grote, die op dat moment in Persepolis is, zegt van, je moet Persepolis in brand steken. Je moet wraak nemen. Alexander in het verhaal voelt daar helemaal niet voor, maar meegesleept door die muziek en door een forse hoeveelheid drank, gaat hij mee en sleept dus heel Persepolis mee de afgrond in. Je hoort in deze muziek, hoor je ten eerste een soort van fanfare muziek. Ten tweede hoor je dan die, net als een beetje Roland Freisler in dat Volkstribunaal, hoor je ook het hallucinerende van revenge. En daarna tapt hij ineens uit een heel ander vaartje. De muziek wordt zeer liefelijk, zeer verleidelijk. En dan gaat het erover van, ja, je moet eens denken aan al die arme Grieken die door de Perzen zijn afgeslacht. Overigens is dat ook de manier waarop Hitler zijn toespraken componeerde. Ik gebruik dat woord echt als met een doel. Omdat hij, net als de tussenspeler van de opera's van Wagner, voor wie hij een grote belangstelling, bewondering had, zoals iedereen weet, componeerde hij zijn toespraken van eerst de aandacht trekken door te brullen, dan te dreigen en dan te vleien en te verleiden. Dat was dus mijn eerste stap in de richting van de verleiding. En zo is dan het verder gegaan. Misschien is het voor jou en de luisteraar leuk om dat stukje van Alexander's Feast, dat zoveel honderd jaar geleden gemaakt is, te horen als bewijs hoe een muzikus het verleiden kan gebruiken.
Het lijkt me goed.
Cherub in between his radiant glorious displayed. To Israel's distressful prayer he hath vouchsafed a gracious ear, and points out Maccabeus to their aid. Judas shall set the captive free and lead us on to victory.
Ja, ik heb begrepen dat dit niet het goede fragment was. Het was wel van Händel, ook Alexander's Feast. Maar als het goed is, wordt nu het goede fragment klaargezet. Ik kijk even naar de techniek. Techniek, staat het goede fragment klaar? Ik hoor nog niks. Nou, dan kan ik wel van zeggen, bij mij aan tafel zit Olaf Mulder. Hij heeft de opera geschreven, Het Ware Geweld. Hij heeft het libretto daarvan gemaakt. En dat is op 4 mei te zien in de... Nou moet ik eventjes spieken. Ik ben nog een beetje buiten adem. Ik heb net gerend naar de techniek. In de Uilenburger Synagoge in Amsterdam op 4 mei, op 11 mei, 12 mei. En 14 mei is dit te zien. Er zijn nog kaartjes. Techniek, ik stel voor dat we het volgende muziekje starten. Ik hoor nog niks. Olaf Mulder loopt weer naar zijn plek. Olaf, vertel. Wat is er aan de hand? Je bent net bij de techniek geweest.
Waarschijnlijk heb ik een fout gemaakt. Techniek is niet, zeker niet mijn sterkste kant. Misschien okay. Dat straks dat fragment nog komen kan.
Ja.
Na de bewerking van Alexander's Feast had ik het gevoel, zeker toen ik die film zag van Roland Freisler, dat hier moet ik iets mee doen.
Ja.
En daar is dus langzamerhand Het Ware Geweld uit voortgekomen. Het Ware Geweld is een titel die komt via een uitspraak van een personage uit een toneelstuk van Lessing, van Emilia Galotti, die zegt, geweld? Ach, geweld is niks. Tegen geweld kan ik me wapenen. Verleiding is het ware geweld. Want behalve dat ik belangstelling heb voor de duistere kant van de menselijke geest, ben ik ook gefascineerd door het feit dat het eigenlijk alleen maar mogelijk is om iets over dingen te zeggen als je eerlijk naar jezelf kijkt. De uitdrukking wees nou eens jezelf spreekt mij niet aan, maar de uitdrukking ken jezelf, die is trouwens van de oude Grieken, spreekt me duidelijk meer aan. En ik realiseerde mij, en natuurlijk ook door mijn opleiding als psychoanalyticus, dat de mens heel veel duistere kanten heeft. We leven in een zeer geavanceerde maatschappij waarin emoties en agressie wordt weggedrukt. Dan komt het op bepaalde momenten er extra uit, denk ik. En ik zeg wel eens een keertje grappigerwijs, ik vermoord ongeveer 25 mensen per dag en liefst op brede wijze. om aan te geven dat wij natuurlijk allemaal impulsen hebben die uit onze oerinstincten komen. En het gaat erom om die te herkennen en vervolgens te gebruiken of te onderdrukken. Maar niet om ze te ontkennen. En het kern van de opera is ook dat ik niet laat zien van, oh, wat is het allemaal verschrikkelijk en foei, wat waren die mensen toch raar in de nazi-tijd, maar om aan te geven van, het zou bij ons ook weer kunnen gebeuren. De opera begint dus in de huidige tijd, het is allemaal buitengewoon actueel en plotseling klopt er iets niet meer in het verhaal en blijkt het dus terug te zijn gegaan naar de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Misschien dat het dan goed is dat we nu het fragment nemen wat uit deze opera komt. Gecomponeerd dus door René Samson. Het is een aria die wordt gezongen door Marcel Beekman. Met een ensemble onder leiding van Jeroen Sarfati. En de aria is genaamd Rolands Lofzang.
En daar moet je nog even iets meer over vertellen, want ondertussen zal de technicus de muziek opzoeken. Ja. Rolands Lofzang, wat
Roland
horen we dan?
Roland is dus het personage uit de opera dat gemodelleerd is naar Roland Fruisler, die rechter of voorzitter, of hoe je het dan ook noemen moet, van dat bloedtribunaal. En in deze aria zegt hij aan mensen, in een soort redenvoering, mensen, er is chaos in het land, gaat allemaal niet goed, maar ik heb nou iemand die kan ons uit deze chaos trekken. Luister maar eens hoe sympathiek die is, de verleiding. En dan vertelt hij een verhaal over een jongetje, dat zul je hem straks horen zingen. Dat jongetje, dat heb ik gesproken toen hij 80 jaar was. En dat was een man die in 1925 ongeveer een soort peterkind van Hitler was. Hij zat bij nonkel Dolf op schoot. En kon mij smakelijke en aandoenlijke verhalen vertellen hoe aardig meneer Adolf voor dit jongetje was. En Roland eindigt dan met, dan is zo'n man niet iemand die ons leiden kan. En ons kan sturen als het kind wat we allemaal zijn. Hiermee, hoewel ik dus nu wel de intrigue van de opera een beetje verklap, hoop ik de mensen te laten voelen van, ja, ik ben het wel maar helemaal mee eens. Wat zegt die man geweldige dingen? Om dan later te beseffen dat je verleid bent om een richting uit te gaan waar je je ongelooflijk voor schaamt.
Laten we naar luisteren.
Maar klap op de leeuw was een straf voor de stoot. Dus het kind lachte mee. En bij iedere keer dat de man het kind zag, vroeg hij ernstig aan hem of de leeuw soms een klap had verdiend die dag. De stem van de man was sonor en drong door in het hout van de tafels. Het jongetje voelde bij elk bezoek weer het trillend geluid. En het ging zich verheugen bij het zien van de jas van de machinist op zijn rug. Is zo'n man niet een leider die het volk leiden kan, zoals hij kinderen betoverd, verleiden, troosten kan. Als het kind dat wij allemaal zijn, hij plant alle wortels van ieders bestaan in de bodem die voelen bevat om ons bloed en de spieren te sterken. Geen woorden maar daden.
Ja, dat was een aria uit de opera Het Ware Geweld. Librettist daarvan, Olaf Mulder, zit hier bij mij aan tafel. En je vertelde net dat eigenlijk de basis voor deze opera werd gelegd nadat je een documentaire had gezien. Maar je zei daarna ook, daar zijn we nog niet verder op ingegaan, dat je na het zien van die documentaire ook weer terug moest denken aan dingen uit je eigen jeugd.
Ja, dat kwam inderdaad later. Dat was als volgt. We moesten toen we de productie gingen doen, een affiche hebben. En de grafisch vormgever, Daan Hermelink, dacht aan een foto van een jongetje wat een beetje dweperig omhoog keek, waarvan hij dan een affiche zou maken om aan te geven van ja, verleiding, dweperigheid, enthousiasme van een letter. Dat was een goed idee. We konden alleen geen jongetje vinden. En ik... Er zat iets in mijn hoofd. Ik dacht, ik heb die foto gezien. In dat tijd is een keer een foto waar ik een ontzettende hekel aan had. Ik kon hem nergens meer vinden. Tot ik op een gegeven moment mijn babyboek pak. En daar is het een foto van mijzelf. Precies zo oud als het jongetje in 1925. Wat ik gesproken had in zijn 80er jaren. Ik weet nog dat ik toen die foto gemaakt werd, ik was toen dus 5 jaar, dat ik dacht van, hé, bach, wat een vervelende foto van mij. Zo'n dweperig, aanstellerig, geposeerd typeje. Hoewel ik dus een hekel had aan die foto, werd dat dus de affiche van de opera, maar dan in een gebroken glas, duidelijk symbolisch, ja. Uiteraard. Er zijn nog meer dingen die pas in het proces van het maken van het libretto bij mij naar boven kwamen. Ik heb daar natuurlijk een beetje een antenne voor, want behalve dat ik neuroloog ben, ben ik opgeleid als psychoanalyticus. En dan leer je natuurlijk goed naar jezelf te kijken en dingen van jezelf te ontdekken. Denk overigens niet dat na een analytische opleiding en na al de praktijk, dat je dan jezelf helemaal kent. Want dit gebeurt nog dagelijks dat ik denk van, oh, zit dat zo? Is die gekkigheid van mij daarop terug te voeren? En dan is die een beetje minder gek.
Ja, Maar volgens mij was je halverwege het verhaal dat die opleiding, die leert je dingen over jezelf, je ziet dingen over jezelf terug. Maar wat voor dingen kwam je dan nu tegen tijdens het maken van die opera, waarbij je anders naar jezelf ging kijken als klein kind?
Bijvoorbeeld dat ik ook allerlei ideeën en gedachten had die achteraf helemaal niet waar bleken te zijn. Een heel simpel voorbeeld. Ik dacht, ik vind mezelf geschiedkundig redelijk onderlegd. Maar ik dacht, oh ja, natuurlijk, Hitler heeft die autobaan in Duitsland aangelegd om de legers te vervoeren. Nou, we weten nu dat dat een volstrekte misvatting is. Die wegen waren er al lang. En de legers in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw werden via treinen vervoerd en helemaal niet via de weg. Toen dacht ik van, draai ik nog aan toe. Als ik nu al dit soort misverstanden heb, hoe is het dan straks? En terugdenkend naar Alexander de Grote, die wordt Alexander de Grote door ons genoemd. Maar als je zijn daden bekijkt, dan heeft hij gewoon een veroveringsoorlog gemaakt. Niet voor niks. Nog steeds is het in Perzië zo dat als een moeder haar kind wil waarschuwen, dan zegt, denk erom, anders komt Skander je vandaag halen. En Skander is dus Alexander de Grote. Daar heeft hij uiteraard helemaal niet zo'n goede naam. Ik moet er niet aan denken dat straks dat we straks Hitler gaan prijzen voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart via de V2 die hij heeft mogelijk gemaakt.
Maar je hebt ook gesprekken gehouden met, of ter voorbereiding van deze opera, met mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ja, met nabestaanden. Daarbij heb je ook te maken met ideeën die zijn vervormd in de loop der jaren, toch?
Oh ja, mensen willen ook helemaal niet zo graag erover praten. En ik had voor de interviews had ik ook allemaal hele snelle journalistieke vragen bedacht. En toen ik voor zat, bleven ze me in de keel steken. En ik bakte er niks van. In de pijnlijke stiltes die toen ontstonden, kwamen bij hen herinneringen, gedachten naar boven, en bij mij ook, die dan toch uiteindelijk heel waardevol waren. Terwijl ze eerst hadden gezegd van, meneer Mulder, wat komt u bij mij doen? Alles is toch al opgeschreven op papier.
Ja. Hoe heb je dan vervolgens die gesprekken omgewerkt of gebruikt in de opera?
Dat is gebeurd. Daarmee bedoel ik dat toen ik een hele hoop research had, genoeg om 10 boeken te schrijven, zat ik voor een leeg papier en moest er dan uiteindelijk wel eens een keer een libretto uitkomen. Dat was immers de bedoeling. Dat ging dus vanzelf. De woorden kwamen, de personages kwamen. Ik maakte ruzie met personages. Ik zei tegen iemand, jij zit niet in deze scène, hou je mond. Maar hij was dan lastig en vasthoudend. En dan zei ik, nou, vooruit dan maar, dan maar wel. Dus dat ging volstrekt vanzelf en ook volstrekt onbewust. Want ook een analyticus heeft een onbewuste waar die echt niet bij kan komen.
Heeft u zichzelf in die periode ook wel eens als een analyticus van buitenaf bekeken? Wat zit ik nou met die personages te praten?
Achteraf, niet tijdens het proces. Maar achteraf dacht ik van, oh, dat zit dus zo. En dat is heel...
Wat voor moment was dat?
Nou, bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik als dat jongetje van 5 jaar in de hongerwinter in Den Haag, natuurlijk geen pretje, dat ik toen een stel jongens zag marcheren, goed gevoed, vrolijk, goed gekleed, marcherend en zingend. Dat leek me wel wat, dus ik zei aan mijn ouders van, papa, mama, mag ik daar niet bij horen? Nou, je begrijpt dat ik me natuurlijk ongelooflijk schrok toen ik hoorde dat de jeugdstorm was, de Nederlandse afdeling van de Hitlerjugend. Want ik was zelfs als 5-jarige al van zo op de hoogte van de Duitsers zijn slecht en Hitler is de baarlijke duivel, et cetera. Als 5-jarige schaamde ik mij dat ik bijna een verkeerde beslissing genomen had.
Oké, neem een stokje water. Ja, het doet u nog steeds wat.
Ja.
Hoe kan dat? Sorry. Ja, ik zie dat het je nog wat doet.
Ik kan je antwoorden, denk ik.
Ja,
ja, het blijft me wel doen.
Ja.
Het blijft me wel doen, ja.
Maar is het feit dat je dan bijna die verkeerde...
Nee hoor, want natuurlijk, zo'n 5-jarig jongetje, daar kun je buitengewoon weinig kwalijk nemen. Maar het doet mij wat, omdat het aangeeft hoe gevaarlijk het is, die verleiding. En dat is dus eigenlijk, de emotie is ook de basis geweest voor het libretto. Dus zo gek is dat niet.
Nee.
Dat zal ik houden tot ik dood ben, denk ik.
Heb je dat ook als je naar de opera kijkt, nu het af is?
Nou, ik heb het nu nog te druk met allerlei technische details, maar ik denk het wel, ja.
Ja, ja. Is dat eigenlijk de boodschap van de opera? Kijk uit, het kan zo weer gebeuren.
Ja. En kijk niet naar anderen, wat andere mensen fout doen. Kijk in jezelf. Want ik behoor tot een politieke richting die bepaald niet de vreemdelingenhaat propageert of aanhangt. En toch betrap ik mij erop. Dus ik denk van, hè, verdorie, die lui ook. En dan moet ik mezelf betrappen van, nee, denk nou even na. Je laat je onderbuiksgevoelens spreken. En je pakt een feit uit de realiteit, terwijl het eigenlijk veel genuanceerder ligt.
Ja.
Kijk uit voor jezelf en denk niet dat jij zo nobel bent dat jij niet in de val zal vallen.
Want dat is natuurlijk voor mensen als mij in mijn generatie heel makkelijk om te zeggen, ach, dat had ik nooit. Ik had er wel doorheen gekeken. Of zo.
Daar had ik wel doorheen gekeken. Ja, ja, natuurlijk. Als jij nu in het gehoor van Hitler zou zijn in 1935, ja, dan had jij er met de kennis die je nu hebt, je had je rot gelachen over die stommiteiten die daar gedebiteerd werden. Maar het komt nu op een hele andere manier.
Ja.
Die wij niet kennen. En die we alleen maar kunnen kennen door naar onze eigen reacties te kijken.
Ja. En achteraf.
En achteraf, ja.
Is het tijd voor muziek?
Ja, wat luchtiger stel ik voor. Voor mezelf en voor de luisteraar. Toen ik die twee verhalen had herschreven van Alexander's Feast en Hartje Maar, dacht ik, nou moet het afgelopen zijn. Nou moet ik iets luchters organiseren. En ik heb een libretto geschreven naar aanleiding van een figuur uit de 20e jaren. Die heette Hartje Me Maar. Dat was een straatzanger. En die werd door een rare grap werd hij gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Tot ieders afgrijzen, want hij was een bekende zuiplap die zichzelf nauwelijks kon staande houden. Hij is weliswaar gekozen, maar nooit in de gemeenteraad geweest, hoewel een partijgenoot van hem dat wel deed. Hij is snel afgevoerd naar een psychiatrische inrichting omdat hij te dronken was om op zijn benen te staan. Dit effect wordt in de politiek het hartje me maar effect genoemd. Want als je maar op de juiste manier geplucht wordt, om het even in de termen van jouw generaties te spreken, ja. en de juiste media, de juiste tweeters en zo hebt gebruikt, dan kom je overal waar je eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Het libretto heet Hartje Maar, omdat het helemaal niet meer in de 20e jaren afspeelt, maar gewoon in het heden, met allemaal misverstanden rond rare mobieltjes, et cetera. De componist is Paul Preenen en hij heeft een idioom geschreven wat nu eens hedendaags moderne muziek is, atonaal, dan weer is schandelijk tegen de straatliederen aanschurkt en ook op een gegeven moment het Nokia-toontje heeft.
Laten we luisteren.